stof voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit het Evangelie naar Johannes, het 7e hoofdstuk, het 53e vers, Johannes 8, vers 1. Johannes 7, vers 53 en Johannes 8, vers 1. Daar spreekt het woord des Heren aldus, en een iegelijk ging heen naar zijn huis. Maar Jezus ging naar de Olijfberg. Tot zover. Het is wel een verschil hoe een mens naar zijn huis gaat. Een groot verschil. Hij komt telkens uit zijn huis en hij gaat ook telkens weer terug naar zijn huis. Als hij tijd van leven heeft, honderden keren, duizenden keren. En nog meer. En als je nou al die keren eens zou je kunnen herinneren, wat zou er dan een groot verschil zijn tussen al die keren dat je naar huis ging? Een heel groot verschil. Je zou het allemaal niet in je op kunnen nemen. Uiteindelijk zijn er ook heel wat keren, misschien wel de meeste, dat we naar huis gaan. En waarin een zekere grauwe eentonigheid is. Dus van al die keren zullen er heel wat keren bij zijn. Waarbij je gewoon zonder bijzondere gedachten naar huis gaat. Maar ja, er kunnen tijden geweest zijn, keren. Veel keren dat je, men zegt wel eens met lood. In je schoenen naar huis ging. En er kunnen tijden geweest zijn dat je met een verblijd hart naar huis ging. En er zijn zoveel keren geweest dat je thuisgang een feestelijk karakter droeg. Met bloemen of met een cadeautje voor je vrouw of voor je man of voor je kinderen. Zodat je bij het open doen van de deur al min of meer genoot van de verrassing die het geschenk uit liefde, de verrassing die je teweeg zou brengen. Er is ontzettend veel verschil in de manier waarop iemand naar huis gaat. Want als een kind nou erg ondeugend geweest is, en hij weet dat ze het thuis weten, dan gaat hij niet graag naar huis. Hij is bang. Hij ziet het strenge gezicht misschien van vader of moeder en denkt, oh, als ik thuis kom, dan krijg ik slaag. Want de buurvrouw of de buurman zal het wel gezegd hebben tegen vader en moeder wat ik gedaan heb. Dat ik allemaal aan de bel getrokken heb. Of andere katten kwaad. Of misschien is de juf of de meester wel thuis geweest. Dan is het niet zo leuk om naar huis te gaan. Ik ben als kind wel eens zo bang geweest, toen had ik ook kwaad gedaan. Ik had bij iemand rommel tegen de ruiten gegooid. Dat ik zei, ik durf niet meer naar huis. Ik ga weg. En ik ben een heel eind het land ingegaan en toen het donker was, zat ik, schemerdonker, in de buurt van huis, achter een heg. En toen gingen anderen het zeggen dat ik daar zat en toen mocht ik weer binnenkomen. Het viel allemaal nogal mee. Maar wat je er dan tegenop kunt zien om naar huis te gaan. Wat kan het ook aangenaam zijn om naar huis te gaan. Als het tijd is om te eten. Of als je weet de kinderen zijn hopelijk thuis. En het is koud en guur. Je hebt druk gehad op je werk. Je hebt misschien moeilijkheden gehad op het werk. En nou is gelukkig het ogenblik daar naar huis. Wat kan dat een warmte en een bescherming en een beschutting zijn om op je oude vertrouwde plekje aan te komen. En moeder is aan het eten bezig en de kinderen zitten misschien wat te spelen. Of als je wat ouder bent, dat de kinderen het huis uit zijn grotendeels dan. Nou ja, dan is er je vrouw toch. Voel je wat daar allemaal in zit eigenlijk? Om naar huis te gaan. Hier staat ook, een iegelijk ging heen naar zijn huis. Wie waren dat die mensen? Allerlei mensen. Farizeeërs, schriftgeleerden, de tempelwacht, dat waren, je zou zeggen, de dienders, die moesten de wacht houden, dat er niks gebeurde. En als de farizeeën of de schriftgeleerden of de priester zei, gooit die er eens uit, die man, dan moesten ze hem eruit zetten. Of als er iets anders aan de hand was, waardoor de godsdienst en het ceremonieel in gevaar gebracht werd, dan rukte de tempelwacht uit. Allerlei mensen, ook de discipelen, ook broeders van de Heer Jezus, want die hadden al tegen hem gezegd, in het begin van het hoofdstuk, vooruit, ga ook naar Jeruzalem. Je wilt toch zeker wel bekendheid hebben, dan blijf je toch niet daar. Waar je nu bent, maar Jezus wilde nog niet gaan. Hij zegt, gaan jullie maar. Maar later, toen de grote karavanen weg waren van mensen, toen is hij ook in stilte opgegaan naar het feest. En nu is het Loofhuttenfeest, een blij feest. Een feest waarbij herdacht wordt de wondere leiding van de Heere, zijn trouwe zorg voor het volk in de woestijn. Dan werden de palmtakken van de bomen getrokken, er werd gezwaaid, er werden hutten gebouwd. En aan het einde van het feest werd er goed gedronken en gegeten. En er werd later zelfs, ik weet niet of het toen al geweest is, uit een gouden kruik water uit de bron gehaald en gegoten. En Jezus heeft in midden van dat alles geroepen, die dorst heeft, die komen. Ik ben het levende water, het brood dat uit de hemel neerdaalt. De verwarring, de splitsing, de scheiding was al begonnen. Velen wandelden niet meer met hem. Want Jezus sprak zo over brood dat uit de hemel neergedaald is en vlees en bloed. En hun gedachten waren heel anders gericht. Ze dachten aan het zwaard, aan de koning, aan de kroon en de troon. En wat Jezus allemaal vertelde, dat kwam uit een heel ander oogpunt dan dat zij eigenlijk dachten dat nog gebeuren moest. Daarbij kwam die bittere haat, die hoe langer hoe meer begon zichzelf te openbaren. De farizeeërs waren en schriftgeleerden hadden een hekel aan hem, een afkeer. Wat verbeeldt hij zich wel? Wat denkt hij wel? En als ze zien dat het volk als het ware hinkt op twee gedachten en zeggen, ja, is het nou de Christus? Zou het hem kunnen zijn of niet? Dan maken ze zich nog bezorgder. Want dan zien ze hun aanhang, hun kerk, verlopen. En de mens is zulk een vreselijk boos wezen, zo op zichzelf gericht. En nu is daar één die dingen verkondigt die helemaal indruisen tegen hun prediking, waar ze jaren en jaren hun hele leven mee bezig zijn geweest, waar ze onder zijn opgevoed de mensen. En nou komt daar opeens die man, die rabbi, die alles anders zegt, die het zo maakt, zo preekt, dat je gewoon onrustig wordt. Die door dat uitwendige heen kijkt en zegt, je bent er nog niet. Er ontbreekt nog veel. gaat niet allemaal om de letter, maar om de geest. De geestelijke vervulling. Het gaat om het hart. Maak de boom goed en de vrucht zal goed zijn. Maar jullie hangen allemaal aan een dode boom nog wat versieringen, nog wat appeltjes. Maar ze zijn niet echt. Want ze hangen aan een dode, slechte boom. En al die woorden van de Heer Jezus, die vaak lijnrecht ingingen tegen hun gedachten, die hebben indruk gemaakt. En eerst hebben ze even gehinkt. En toen kwam de keuze steeds duidelijker openbaar. Wij willen niet dat deze koning over ons zij. Nee, zo niet. Dat is geen koning. Dat is een man die alles in de war gooit. Dat is een man, als je daarin gelooft, dan is het nooit goed. Ze begrepen niet dat de Heere door de puntjes nou eens echt op de i te zetten, dat de Heere aan het leren was dat wij nooit meer door de werken der wet kunnen zalig worden. Daarom legde hij zo'n nadruk op wat die wet van God wil. Die wil niet zomaar naar de letter, maar naar de geest vervuld zijn. Die wet neemt geen genoegen met die buitenkant. En ze hadden juist altijd gedacht, gemeend, dat zij door de werken der wet en door het betrachten van de wet, maar dan op hun manier het betrachten van de wet, het eeuwige leven zouden beërven. En dat hadden ze ook voorgehouden aan de mensen. Maar als je naar de Heer Jezus luistert, dan word je nou gewoon akelig van. Zodat je soms, maar daar luister je niet naar die stem, het liefst niet. Soms hoor je een stemmetje in je hart dat zegt, zal toch wel goed staan met je op weg naar de eeuwigheid. Zou het wel echt goed staan? Maar dat duwen ze naar de achtergrond. Daar willen ze niet naar luisteren. Het zou toch wat moois zijn om je door zo'n man, hè, en wat is het nog voor een man, om je door zo'n man wat te laten zeggen. Nee, dat kan niet. Dat kan niet. Het lijkt wel of dat die man zegt 2 keer 2 is 5. En wij zeggen, logisch, 2 keer 2 is 4. Maar bij hem is er altijd wat anders en altijd is er wat. Was de Heer Jezus dan zo, laten we zeggen, zo moeilijk? Nee, dat niet. Want hij kwam zo dierbaar en zo liefdevol. Hij ging het land door goeddoende. Maar als ik nou zo'n grote zweer heb, dan doet het vreselijk zeer als een klap met de hamer erop geven. Maar als je er zo met je vinger op drukt, doet het ook al gemeen zeer. Maar het zit niet in die vinger. Maar het zit in die boze zweer die ik heb. Het doet mij pijn. Ik wil er niet op gewezen worden. Ik wil niet de witte vlag hijsen en met die tollenaar zeggen, o God, wees mij toch genadig, want ik heb niks. Niks dan schuld en zonde. Ik heb juist zoveel. Ik ben rijk en verrijkt van nature. En ook in mijn godsdienstig leven, ik heb geen gebrek. En er komt er één, en als ik daar naar luister, dan lijkt het wel of dat die man bedoelt dat het allemaal gebrek is. En dat hij nou eens komt vertellen hoe het eigenlijk is. En hoe het moet. Nee. Dat kan de mens niet aanvaarden. Jezus, hij is gekomen. Hij is gekomen hoor. Maar, op het feest, maar, Ze zijn zo woedend. Als die mensen een beetje luisteren naar de Heer Jezus, dan willen ze hem grijpen, de Farizeeën. Maar ze durven niet. Ze weten niet wat de gevolgen ervan zullen zijn. Zal er een oproer uitbreken? Zullen de mensen zeggen, blijf af van die man? Dan is het een beschamende gebeurtenis. Dat komt hun prestige, hun eer niet ten goede. Als ze hun prooi los moeten laten. Nee. Nee, dat durfden ze niet. Maar ja. Als ze horen dat er van de scharen zijn die ook een beetje enthousiast worden. Die in hem geloofden. Dan komen ze aan de grens van hun verdraagzaamheid. En dan sturen de Farizeeën de tempelwacht erop uit, de dienaren, om hem te grijpen. Nou, die zullen dat wel even doen. Die marcheren direct al naar het tempelplein, waar de Heer staat te prediken. Maar als ze er aankomen en ze horen het, dan blijven ze staan. Nooit hebben ze zoiets gehoord. Het is heilig, het gaat hun verstand te boven. Ja, jongens, ze kijken elkaar eens aan, maar ieder voor zich staat te luisteren naar die woorden van die zaligmaker. Die wonderlijke woorden van gij zult mij zoeken maar niet vinden en waar ik ben kunt gij niet komen. En op de laatste dag, als het feest zijn hoogtepunt bereikt. Als er gegeten en gedronken wordt. Dan roept de Heer, zo iemand dorst, kom tot mij. Ik heb ander water, een ander leven. Enfin, het is een grote verwarring. Ieder denkt wat hij denkt. Ieder denkt ook verschillend. Velen zeggen, dit is de profeet. Dit is waarlijk die beloofde profeet. Anderen zeiden, het is de Christus. En weer anderen zeiden, zou de Christus dan uit Galilea komen? Ja, maar de Heere kwam uit Bethlehem. Wisten ze dat dan niet? Hebben ze daar niet naar onderzocht? Er werd tweedracht onder de scharen. Sommigen worden zo boos, zo venijnig dat ze hem grijpen willen. Maar niemand durfde de handen aan hem te slaan. Het is gewoon net een kokende pot, een werveling van stromen, zoals je soms in het water ziet. Daar wervelt alles door elkaar heen. Daar is het weer een beetje luwte, daar kolkt het weer en beweegt het weer tegen elkaar in. Zo is het ook onder de mensen. Ze willen iets, maar ze weten niet hoe eruit te komen. Zullen we hem grijpen? Zullen we onze eigen oud-vaderlijke godsdienst handhaven? Ja. Ja, dan moet hij eraan. Want dan betekent hij een gevaar voor ons. En voor onze tempel. Voor onze zielenrust. Wat zullen we doen? Maar aan de andere kant klinken zijn woorden zo wonderbaar, zo rein. Wie durft het? Wie durft er te beginnen? De dienaars, de tempelwachters, die durven het niet. Ik ga terug naar de overpriesters en de fariseeën. En die zitten nors te kijken, stroef voor zich uit. Waarom hebt gij hem niet gebracht? Je hebt toch een opdracht gehad? Om Jezus hier. Zelf willen ze de handen niet eraan vuil maken. Ze zijn bang. Maar de tempelwacht. Die kan het wel doen. Waarom heb je hem niet gebracht? En de dienaars nog onder de indruk van het horen zeggen. Nooit heeft een mens zo gesproken gelijk deze mens. Zo hatelijk mogelijk zeggen. Zijt ook gij verleid? Heeft iemand van de overste ooit in hem geloofd? Nee, toch? Maar die scharen, dan kun je denken hoe ze over de kerk, kun je uit weten hoe ze over de kerkmensen denken. Over de eenvoudige. Maar die scharen, die stomme scharen, die de wet niet weet, die is vervloekt. Van jullie hadden we iets anders verwacht. Nicodemus, die nachtdiscipel, probeert het nog een klein beetje de situatie te redden. Oordeelt ook onze wette mens nadat ze hem eerst gehoord heeft. Zijt gij ook uit Galilea? Ze worden nog bozer. Onderzoek en zie dat uit Galilea geen profeet opgestaan is. Nicodemus houdt ook zijn mond. Hij had kunnen zeggen, nou, ik weet er zo alleen te noemen. Jona. Jona die kwam uit Galilea, uit de buurt van Nazareth zelfs. Gat Hefer. Waarschijnlijk nog meer, maar dat is niet te bewijzen. Maar van Jona is het zeker. Dat kun je in 2 Koningen lezen. Dat hij, waar hij vandaan kwam. Maar of dat ze gedacht hebben, de uitzonderingen bevestigen de regel, ik weet het niet. Maar het getuigt van hun verhitte hoofden en hun brandende, maar dan van vijandschap, harten. Een doorsneeprofeet die kwam niet uit Galilea. Er kan niks goeds vandaan komen. Ja, maar Jona wel. Misschien dat ze Jona ook niet zo'n aardig boek vonden. Want dat ze beter, dat ze gedacht hadden dat God beter het hele zaakje maar toen al gelijk had kunnen verbranden van die heidenen en die Ninevieten. Jona was ook niet zo erg gehoorzaam geweest enzovoort. Maar dat doet er niet toe. Je weet het toch, er is niemand opgestaan. Eigenaardig dat de Heer Jezus ook Jona tot voorbeeld stelt. Gelijk Jona geweest is 3 dagen. Maar kijk, dan krijg je het weer. Ze kunnen niet blijven. Ze kunnen niet blijven. Die dienaren, die komen met lege handen terug. Die hebben niks. De fariseeërs staan nu ook met lege handen en het hele Sanhedrin. En dan lees je, en een ieder ging heen naar zijn huis. Ja. Ja, een mens kan wel eens naar een vergadering gaan dat hij een beetje onvergenoegd naar huis gaat. Allemaal een beetje stroef verlopen, is een beetje haken en ogen. Dat kan. Ik heb verschillende dingen genoemd, maar denk eens hieraan. En eigenlijk ging heet als huis. Weet je waar ik nou aan denk? Aan Haman. Haman. Toen die vol van hoogmoed 's morgens vroeg al op het paleis was. En de koning zei, Haman, wat zullen we met die man doen waar ik het meest een welgevallen in heb? En die dacht gelijk, die man ben ik natuurlijk. In wie heeft de koning meer een welgevallen dan in mij? Maar dat zei hij niet. Maar hij dacht, nou zal ik mijn kans grijpen. Men nemen het koninklijke kleed, de koninklijke mantel en hang hem om. En men nemen het koninklijke paard en de wagen. Het paard en zetten hem daarop. En laat hem rijden door de residentie. En laat dan iemand, niet zomaar iemand, maar iemand voor hem heen roepen. Alzo doet men die man aan de koningen welbehagen. Toen zei de koning, doet dat met Mordechai, de Jood. En hij deed het. Maar hij was asgrauw toen hij naar huis ging. Je leest, en hij ging naar huis met bedekt gezicht. Ellendig. Overvuld met allerlei gedachten. Machteloze woede. De galg, die staat klaar. Wat baat me alles zolang die Mordechai nog leeft? die niet buigt voor mij. Maar kun je je voorstellen toen die val begon. Hij wist nog niet waar het op uit zou monden hoor, dat wist hij nog niet. Maar kun je begrijpen hoe die man heen ging naar zijn huis? En dat zijn raadgevers en zijn vrienden zeggen, die beginnen ook wat te voelen, denken, jongens, laten we nou uit gaan kijken. Indien gij nu begint te vallen voor die Jood Mordechai, nu. Hoe zal het dan aflopen, man? Ja, als de vrienden zien dat de nood aan de man komt, dan trekken ze zich graag een eindje terug. Maar wat ging die man, wat ging die wrevelig en woest naar huizen. Dat liep eigenlijk ook, al had Haman het niet door, over de Christus. Daar liep het over, want hij had de wetten doorgedreven dat alle Joden overal verdelgd moesten worden op één dag. Het liep over de Christus. En nou hier, daar gaan ze een ieder naar zijn huis. Dat is vreselijk. Niet dat naar huis gaan, maar hoe gaan ze naar huis? De meeste vervuld met een innerlijke afkeer en haat tegen de Heer Jezus. Hebben van gezongen Psalm 76. Maar word ik ooit met bange vrees belaan, dan zal op u mijn vast vertrouwen staan. Maar hoe ze ook de ganse dag zijn woorden verdraaien en benauwen, zijn list legt mij op al mijn wegen lagen, vergroot mijn ongeluk en plagen, ontroert mijn ingewand. Zo hatelijk, zo vijandig, zo gaan ze naar huis. Wat is een mens? Iedere keer komt hij terug. Iedere keer gaat hij weer luisteren. En het moet komen tot een beslissing. In dit leven. In dit leven. Het kan niet zo blijven. Of een mens gaat een keer voor de laatste keer naar huis. En hij komt nooit meer terug. Of je leest van die man, die Achitofel, die ging naar zijn huis. Die dacht, het is toch afgelopen. Ik maak er maar een eind aan. Toen hij zag dat zijn raad niet doorging. Maar er komt een beslissing. Beslist. Onherroepelijk. Vroeg of laat. Of, en dat kan ook. Deze ging af gerechtvaardigd naar zijn huis. Dat was een tollenaar. Zo was hij nog nooit naar huis teruggegaan. Met zo'n blijdschap. Met zo'n innerlijke ontroering. Dat God vergeeft. Dat God genadig is. Er staat helemaal geen uitweiding bij. Na zijn gebed lees je, deze ging afgerechtvaardigd naar zijn huis. Je zou zo zeggen, ik denk dat er een kruimel liefde in zijn hart gevallen is. Toen hij gebeden had, toen hij daar stond als zo'n ellendige zondaar, met niks dan zonde en overtreding. En dat de Heer hem liet gevoelen, tollenaar, ik ben niet boos. Op je. Ik haat wel alle zonden, maar ik spreek je vrij om mijn geliefde zoon. Zo'n indruk had die man. Nou, die man is blij naar huis gegaan. Toen hij thuis kwam, heeft zijn vrouw gezegd, ik kijk net of dat je de 100.000 gewonnen hebt. Wat is er gebeurd? Het was een gelijkenis hoor, maar uit de werkelijkheid. En toen heeft hij gezegd, kom maakt God met mij groot. Ik zal jullie eens wat vertellen. Ik ben zo blij geweest. En nog, ik ben zo blij. Ik ging naar de kerk, je weet, ik kom er haast nooit, maar ik ben toch gegaan. Ik durfde niet verder naar binnen te gaan, maar ik heb gezegd, o God, wees mij zondaar genadig. Jullie hebben ook wel gemerkt, zeker dat de laatste tijd niet goed ging. En daar opeens was het alsof de Heere daar tot me sprak. Ga maar in vrede. Ga maar in vrede. Ja, ik weet wel. Een mens hangt van grote verhalen aan elkaar, maar dat hoeft helemaal niet hoor. De Heere die kan je zo laten huppelen van zielenvreugd naar huis. Kan de Heere. De Heere kan het zo maken dat je opeens begint te zingen. In de auto. Naar huis. Het is niet het belangrijkste hoor. Ons zingen en ons huppelen. Maar wat is het toch opmerkelijk hè. Wat is het verschil. Groot. En ieder ging heen naar zijn huis. Dan gaan ze met nijdigheid en hatelijkheid vervuld. Hoe krijgen we hem in de dood. Hoe krijgen we die Jezus weg. Want die man, dat is een voortdurende pijniging. Dat is gewoon een eeroof voor ons. Dat kunnen we niet lang volhouden zo. Want altijd is het wat. Maar we vloeien nou nooit eens de harten in elkaar in onze godsdienst. Nee, dat kan ook niet. Want onze godsdienst is niet de godsdienst van de Heer Jezus. En als dat niet gaat, dan moet er wat gebeuren. Hij moet opzij. En daarom als ze binnenkomen. Als ze in hun huis binnenkomen, dan kijken ze al chagrijnig. En de vrouw zegt, man, je hebt zeker geen goede dag gehad, wat scheelt eraan? Het is toch vandaag het grote feest? Oh, alsjeblieft je mond maar. Ik heb nou geen zin om te praten. En de kinderen, papa, wil je nog eens ons iets vertellen? Van vroeger, uit de woestijn. Van die reis. Hou alsjeblieft je mond. Die vader praat nou niet. Laat hem zitten. Zo gaan ze naar huis. Ja. En een iegelijk ging heen. Naar zijn huis. Ja, al heb je dan een mooi huis. Al heb je een huis van goud. En je zit zo in je huis. Wat ben je dan arm. En je weet het zelf niet. Maar wat nameloos arm. Wat is dat mannetje, dat vrouwtje daar in dat, of dat gezinnetje in dat armelijke huisje dan gelukkig. Waar het misschien een beetje donker is. Waar het een beetje klein is enzovoort. Dan als er iets van de vrede mee mag komen. Dat er iets mee mag zijn van die tollenaar. Hij ging gerechtvaardigd naar zijn huis. En dat kan een mens meer dan eens overkomen hoor. In zijn leven. Dat hij naar huis mag gaan. En dat er innerlijk is. De blijdschap, de wetenschap, dat de Heere zich met zo een als ik ben, bemoeit. Als je het zo ziet, een iegelijk ging naar zijn huis, dan staat dat zuiver in de vorm van een negatieve belichting. Het huis op zichzelf kan de vreugde en de blijdschap niet maken. Dat weet je ook wel. Maar als er zo staat, een iegelijk ging heen naar zijn huis. Dan betekent dat een ieder gaat met zijn eigen rommel. Met zijn eigen hatelijkheid en vijandschap en tegenstand. Gaat hij naar dat rothuis. Want dan is het huis ook maar een rothuis. Dat is toch waar? Want dat huis dat is dan geen getuige, dat huis dat dient om een ondankbare beer te herbergen. Dat huis dat moet dan dienen eigenlijk om een deksel te zijn op zo'n kokende pot, die toch het in huis ook niet uit kan houden, maar die bruist overal weer door. De goddeloze zegt, mijn God, hebben geen vrede. Ze zijn als een voortgedreven zee die niet rusten kan. Zo gaan ze naar huis. Er is geen vergenoeging. Er is geen blijdschap, er is geen vrede. Er is niets. Wat zou een mens ook buiten die ware vrede van zijn huis maken? Buiten dat. Dan de steen uit de muur en de balk van de zoldering, die zou het kunnen getuigen. Wat er zich afspeelt in dat huis. Hoe de duivel heerschappij voert en de haat en de nijd en de grimmigheid. We zijn allemaal zondaren, dat weet ik wel. Van dezelfde lap gescheurd, maar als de tollenaar thuis komt, dan is het toch wel een beetje anders. En als de Heer dwars door al onze gebreken en ellendigheden zijn hand aan ons legt, ach, dan krijgt hij het ook in te leven als een schuld. Als een schuld, als hij zo narig en zo nijdig doet in zijn huis, tegen zijn kinderen, tegen zijn vrouw of zijn man. Nee, dat klopt niet. Nee, dat klopt niet. Wat is de genade van de Heer dan groot? Al is het hier op aarde nog maar ten dele. Maar de genade begint toch door te breken. En de kracht des geestes begint hier. En wat zijn er dan veel huizen, muren, balken, stenen getuigen van geweest. Van de blijdschap. Van de vertroosting. Soms woordeloos. Dat alleen het gezicht al wat zeggen wilde. Dat de Heere goed is en groot voor ellendige zonde. Mensen, als jullie nou zo, als wij nou zo naar huis moeten, dat zou naar zijn. Naar, ellendig. Er is er niet één die het Heere Jezus waardig keurt om te zeggen, och Heere, wil me dan eens inlichten, voorlichten, want ik ben een vijand, bekeer me eens tot u alstublieft. Nee. En in je eigen huis word je er niet wijzer van, hoor. In je eigen huis kom je er niet achter. Maar de Heere, ik bedoel dit zinnebeeldig natuurlijk, maar de Heere in zijn huis, in zijn tempel, geeft hem een iegelijk eer. Daar onderwijst hij. Och, het is niet zo erg als hij bedroefd naar huis gaat. Je hoeft niet altijd lachend naar huis te gaan. Als je bedroefd naar huis gaat, dat is niet zo erg. Als je bedroefd bent omdat je zegt, oh, welke naamloos ongelukkig schepsel ben ik. Ik heb geen oren om te horen, geen hart om op te merken, geen oog om te zien. Heb ik daar weer gezeten in de kerk? In het huis van God. En dan ga ik bedroefd naar huis. Dat is het ergste niet. Dan zal de Heere op zijn tijd zal hij zeggen, kind, kijk nou eens naar de andere kant. Kijk nou eens naar de andere kant. Het oog omhoog en het hart naar boven. Kijk eens, wie zit daar op die berg? In die olijvenhof. Want daar had je Gethsemane, waar Jezus vaak kwam, waar Jezus ging naar de olijfberg. Ging niet naar huis, dat was te benauwd. Hij zocht ook het gezelschap nu niet, nee. Want het was alsof hij al het zaad van het woord op de keiharde rotsen gooide. Maar als je zo verdrietig naar huis gaat, dan mag het je tot troost zijn. Maar Jezus ging naar de olijfberg voor mij dat ik zo bedrukt met lege zakken een lege beurs naar huis ga, terwijl ik niets kan vinden. En dat in tegenstelling met mijn bedrukte thuisvaart, gaat hij naar de Olijfberg om het aangezicht van de Vader te zoeken. Denk je dat de Heer niet bedroefd is geweest? Als hij de dierbaarste dingen zegt, regelrecht uit de hemel. En de een kijkt je aan of dat hij zeggen wil, zou het waar zijn. En de ander, zullen we hem grijpen? En een derde spreekt de haat uit de ogen, de nijdigheid. Als ogen konden doden, had de Heer Jezus al dood geweest. En de Vader heeft hem toch gezonden om de verloren schapen van het huis Israëls te zoeken. Maar waar zijn ze? Waar zijn die verloren schapen nou? Waar is die kudde? Waar is dat volk dat met opgeheven handen staat te wachten op de komst van die middelaar? Waar is die? Dat is wat geweest voor die waarachtige mens, Christus Jezus, die ook waarachtig en rechtvaardig mens is geweest. Niet alleen God, maar ook mens. Dat is een ervaring geweest die heeft hem tot in het diepst van zijn ziel bedroefd. Benauwd. Je bent niet gewild. Hij is niet gewild. Hij is niet gewild, deze Heer Jezus. En als wij maar denken dat we niet gewild zijn, wat zijn we dan nou eigenlijk ontroerd? Als je ergens komt en je denkt dat je niet gewild bent. Of iemand die in de kerk een ambt bekleedt en hij moet denken, ik ben niet gewild. O mensen, dan is van binnen alles al eigenlijk een beetje in beweging. Nou ja, kijk eens, als ze er zo over denken, dan ga ik wel zo op die manier, hè. Waar ga je dan naartoe? Dan ga ik gewoon naar huis. Ja, dan leg ik mijn ambt maar neer of wat ook, maar als ik niet gewild ben, dan gaan we naar huis. En God weet hoe ellendig dat we naar huis gaan. Hoe verkeerd en verdraaid. Maar dat is nou juist het wonder. Maar Jezus ging naar de Olijfberg. Die mensen zitten allemaal met lege handen, want ze hadden hem graag nu gepakt, gedood. En met vijanden gehad. Maar Jezus heft zijn handen op naar de hemel. Ik hef tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid, gelijk een knecht ziet op de hand zijns heren om nooddruf te begeren. Waar is het volk? Waar zijn ze, de schapen uwer weide? Waar zijn de beminden van de Vader die hij heeft lief gehad met een eeuwige liefde? Zo bidt hij naar de hemel. Niet in de nauwe beperking van het huis, maar op de bergen. Net alsof hij dichter bij de Heere God wil komen. En alleen. En al dat lawaaierige, dat hatelijke, dat menselijke, dat vijandige, dat hij het achter wil laten. En daar op de berg zegt hij niet zoals Elia, die zat ook op een heuvel en toen kwamen ze hem halen en die officier riep, man gods, kom af, kom mee. En hij zei, indien ik een man gods ben, zo dalen er vuur van de hemel. En ze werden verteerd allemaal, alle 50. Zou Jezus ook op de berg zijn gegaan om te zeggen, o Vader, gij zijt mijn God, laat vuur neerdalen op Jeruzalem, verander het feest in rouwgeklacht. Nee, dat doet hij niet. Zie, die genade van de Heer Jezus, zeg, ik zou er tussendoor willen vragen, hebben wij uit genade de Heer Jezus mogen liefkrijgen. Al zijn we nog zulke verwrongen mensen. Al is er bij ons ook geen plaats van nature. Dat weet ik wel. Want elke keer weer gooit de Heer Jezus ons hele leven overhoop. Elke keer weer zie je, er klopt niks van. Maar nou mondt het uit, of in de vijandschap, dat hij zegt, weg ermee. Ik wil daar niks meer mee te maken hebben, ik zal zelf wel zien. En dan kun je nog een bekeerde mens worden ook. En een gerechtvaardigd mens kun je ook nog worden. En dat de beslissing gevallen is. Niet zoals God het wil, in die dierbare Heer Jezus Christus. Dan word je zelf een bekeerd mens. Maar is er nou wat anders? Deze ging afgerechtvaardigd naar zijn huis. Dat je mag zeggen, Heere, ik ben een groot ongelukkig schepsel. Ik heb geen liefde, ik heb niks. Maar als u nu komt en u zou zeggen, Simon, Jonas' zoon, hebt gij mij lief? Dan zou ik zeggen, ja. Dan zou ik schreeuwen en huilen aan uw middelaarsborst en zeggen, Heere, ik heb geen liefde en toch heb ik u lief. Ik heb geen geloof en toch geloof ik in u, dat u het zijt, de verleider des geloofs. Kan dat? Kan dat als je hier nou zo'n doorsnee ziet van een hoorder, van feestgangers, van kerkmensen, die allemaal zo gestemd zijn. Kan het dan ook nog zoals die tollenaar in ging? En zoals het zoveel keren meer gegaan is in de geschiedenis. Hè? Wat ging Ananias blij naar huis terug toen hij gezien had dat de Heere alles in orde gemaakt had met Paulus. Wat zijn er een heidenen geweest, hè, die blij naar huis zijn gegaan. Ben je ook wel eens blij naar huis geweest? Of denk je bij je zeggen, eigenlijk dat kan niet. Dat geloof ik niet. Ik geloof niet dat ik ooit nog eens een keer werkelijk blij, verheugd naar huis mag gaan. Ja, er is toch een grond voor. Want Jezus ging naar de Olijfberg. En daar bad hij. En daar smeekte hij. Daar heeft hij dan de Vader overgegeven. Voor het volk, voor zijn uitverkorenen. Die ook zulke ellendige Adamsnatuur omdraagt. Dat we van alles kunnen dulden behalve de Heer Jezus. En omdat die Heer Jezus nou zijn handen uitgestrekt heeft naar huis. Kan best zijn dat er vanmorgen hier ook nog blij naar huis mogen gaan. Gewoon in die stille blijdschap. Dat je elkaar aankijkt, man en vrouw. En dat er iets is in je ogen van blijdschap. Dat God het op je gemunt heeft. Dat die dierbare zaligmaker die smaadredenen verdragen heeft. Die hoon, die laster. Dat hij in de angsten gekomen is vanwege mijn zonde. Dan ben je bedroefd en blij tegelijk. En het hoeft niet uit te monden in een soort extase. Dat kan wel. Maar dan mag je straks bij wijze van spreken in vrede om de tafel zitten. En eten. Als je thuis komt. En dat net is alsof de Heer al die rimpels die er op ons gezicht van onze ziel zijn. Dat de Heer zegt, glad. Ik. Ben niet toornig op u. Want toen jullie nog in je huis woonden of met verkeerde gedachten naar huis ging, was ik al op de Olijfberg bidden, wakende, dagelijks wakende aan de poort. Ik kom ook weer terug, want de andere dag kwam hij weer in de tempel en maakt een zondige vrouw voor eeuwig gelukkig. Ja. Zie je nou, de genade van de Heer Jezus Christus. En daarom is de vraag toch wel op zijn plaats. Hoe is dat nou? Zelfs al is het alles even duister en koud en donker, weet dat de Heer verandering zal geven. De Heer leidt u door het allerheiligst geloof om als ziende de onzienlijke naar huis te gaan. Met of zonder wat. Maar in de innerlijke overtuiging. De Heer Jezus leeft nu. De prijs is betaald. De weg is gebaand. Al moet ik dan menigmaal vanwege mijn eigen afwijkingen, dwalingen, zonden omzwerven in ballingschap. Ik ben toch op weg naar huis. Naar het andere huis. Al voel ik zo weinig, en al zie ik zo weinig, en al tast ik zo weinig. En dan lijkt het allemaal alsof de Heer ons allemaal overlaat aan ons ellendig leven, aan ons eigen huis. Nochtans, Hij heeft het beloofd en toegezegd, ik ben met u al de dagen. Tot de volleiding der wereld toe. Wat heeft die dierbare zaligmaker dan toch verdiend? Wat heeft die dan toch een prijs betaald? Want er zullen er ook bij geweest zijn van die nijdassen, die nu nog nijdig handen wringend in hun huis zitten. Gaat verkeerd zo. En die straks tot een gewillig volk worden op de dag van zijn Heerkrachten. Want vele van de priesters zullen straks ook in hem geloven. Zie je, dat is het heilige evangelie. Daarin wijst de wet onze doodschuld aan. Maar het wijst ook aan de genade onze Heer Jezus Christus. Die rijk was en arm is geworden. Amen.